Wilt u allemaal even plaatsnemen en dan even rustig blijven zitten, zo min mogelijk bewegen. De apparatuur mag straks weer, kan straks weer bediend worden. Als u allemaal even rustig zit en ook even niet zegt, even één moment van stilte, dan kunnen we direct beginnen.
Goedenavond, vrienden. We gaan kijken wat u voor vragen gesteld hebt. Ik weet niet of ik ze allemaal kan beantwoorden. Ik zal het proberen. Als het niet kan, vertel ik het u ook wel.
Weet u wat je moet doen als je voelt dat, dat er op je ingewerkt wordt en mensen beïnvloeden je negatief?
Heel eenvoudig. Zeggen, je kunt op dak gaan zitten, maar niet hier. Je dit heel sterk indenken en zeggen, ik ben onaantastbaar. Dat werkt in 99 van de 100 gevallen. En als het 100ste geval is, is het een vakman die aan het werk is. En dan zou ik zeggen, haal er een deskundige bij.
Wat is verveling en wat kan je eraan doen?
Verveling is het onvermogen om je voortdurend te interesseren in datgene wat er rond je gebeurt. En wat je eraan kunt doen, let op de kleine dingen. Probeer je te realiseren wat ze zijn en wat ze betekenen. En voor je het weet, ben je niet verveeld meer.
Hoe luidt het geestelijk weerbericht voor de komende tijd?
Uitkijken, lichte vlagen, storm te verwachten. Een reeks van rode invloeden komt nog en waarschijnlijk tot in oktober. Daarna lichte blauwe invloed gevolgd door een samenvloeien van een geel invloed en een rood invloed. Met andere woorden, zeer levendig en zeer veel vitaliteit, maar wel knokken. Van knokken gaan we naar Oostende. Want rond de kersttijd komt een zeer sterke witinvloed, die in dit geval waarschijnlijk aanhoudt tot 3 of 4 januari. En wanneer het zover is, dan weet u waarschijnlijk over heel veel dingen al heel veel meer. En u zult bovendien geconfronteerd worden met de waarheid over uzelf. En als u dat dan overwonnen hebt, weer zo in februari, dan gaan we weer gewoon verder.
Afgelopen zondag is in de Oude Kerk te Amsterdam een vrouw opgetreden die beweert de reïncarnatie van Maria, de moeder van Jezus, te zijn. Wat is hierop uw commentaar?
Spijt me, ik ben niet voorgesteld.
Hoe denkt u over bioritmiek?
Over het algemeen erg gunstig wanneer men het niet te veel uitbreidt met allerhand te beperkte benadering van bijvoorbeeld de voeding en dergelijke. Gaat men echter alleen uit van de eigen ritmen, de biologische ritmen, dan kan men daardoor inderdaad voor zichzelf zeer veel verbeteren. Men kan zijn eigen wijze van leven aanpassen en zal er ongetwijfeld harmonischer en gelukkiger door worden.
Was Maria een verlicht persoon, Veda, of was ze een aardige vrouw en was zij lid van de Essenen?
Ja, ik zou haast vragen, welke Maria? Maria zelf behoorde tot een, zullen we zeggen, een familie van oude incarnaties. Dat is waar. De hele familie behoorde tot wat je zou kunnen noemen een soort derde orde van de Essenen. Dat wil zeggen, men leefde gewoon buiten de gemeenschappen, maar hield zich wel aan bepaalde regels daarbij. Dus ze werd het tot de Essenen, ja. En of ze een aardige vrouw was? Nou, je zou slechter kunnen treffen. Alleen heeft Jozef dat waarschijnlijk toch te laat ontdekt.
Waarom zijn wij op aarde?
Om zoveel te leren dat we er niet hoeven terug te komen.
Wat zijn UFO's en waarom laten UFO-nauten zich zien?
UFO's, dat zijn alleen maar unidentified flying objects. Ofwel, het zijn niet te definiëren verschijnselen aan de hemel. Wanneer we aannemen dat een deel, een zeer klein deel daarvan, werkelijk behoort tot de cosmonauten, dan kunnen we zeggen dat het altijd landingsvaartuigen zullen zijn en nooit de werkelijke vaartuigen. Interstellaire vaartuigen kunnen niet landen, zijn veel te groot. En wanneer ze zich laten zien, ja, het kan zijn een kwestie van aapjes kijken en toevallig door de aap gezien worden. Het kan een kwestie zijn van iets willen opnemen. Men heeft op aarde bijvoorbeeld nogal eens wat water opgenomen. En het kan ook zijn dat men probeert contact te krijgen met mensen. Maar dat wordt over het algemeen verkeerd begrepen. En dergelijke contacten veronderstellen telepathische gevoeligheid bij degene die men benadert. En het vermogen tot telepathisch projecteren van degene die het contact opneemt. Vandaar dat dergelijke contacten over het algemeen nu niet bepaald zuiver kunnen worden weergegeven. Voldoende?
Hoe komt het dat als iemand astma heeft, het in de nacht het ergst is?
Waarschijnlijk omdat je ligt. Op dat ogenblik namelijk is je houding anders. En je zou dus in je hele organisme zou je een beetje anders moeten functioneren. Maar door de astma ben je niet in staat voldoende zuurstof op de normale wijze op te nemen. Dat is ook een van de dingen die bij sommige snurkers voorkomt. En het resultaat is dan dat er dus vermoeidheidsverschijnselen optreden. En vermoeidheidsverschijnselen hebben dan weer de neiging terug te slaan op de bestaande kwalen. In casu dus het gevoel van benauwdheid, etc. Opstaan en diep ademhalen. Even in beweging blijven is over het algemeen een goed middel daartegen.
Is astrologie een redelijk betrouwbare wetenschap om het karakter van de mensen te berekenen?
Wanneer de astrologie wordt beoefend door een deskundig en toegewijd astroloog, ja. Het is in feite een soort ervaringswetenschap waarbij de stellingen niet geheel juist zijn, maar door een voortdurend werken met de stellingen, de uitwerking van stellingen en de vergelijking met de werkelijkheid is men gekomen tot een zeer betrouwbare benadering van het karakter van de mens. Het is zelfs zo dat een zeer goede astroloog ook de invloeden die bij een mens een rol spelen en de ritmen die daar sterk bij optreden goed kan berekenen. Maar niet iedereen die een horoscoop kan maken is een betrouwbare astroloog.
Wilt u iets vertellen over Satya Sai Baba? Komt hij binnenkort in Europa?
Zover mij bekend niet.
Wat is de symboliek of betekenis van een uil in de oude Egyptische mythologie of hiërogliefen?
Over het algemeen wordt de uil gegeven als het beeld van een voertuig dat zich in de nacht kan bewegen, ook zonder het lichaam. Met andere woorden, de zogenaamde uil in de hiërogliefen heeft over het algemeen te maken met de Ba en Ka. Wanneer we proberen om de latere, maar dan komen we dus al heel dicht bij de voornamelijk Griekse periode, de latere uil te vergelijken, dan betekent zij ook vaak een goddelijke inwerking. In sommige gevallen werd zij bovendien gezien als een representant van Isis de strijdbare. Dit in tegenstelling tot Isis de zachtmoedige, de moeder. Voelen?
Wanneer komt er een collectief bewustzijn in verband met een leven na dit leven? Stoffelijk, zowel als geestelijk, of is dit slechts individueel mogelijk?
Er is een collectief bewustzijn, maar over het algemeen wordt een groot gedeelte van dit collectief bewustzijn verworpen of alleen onder bijzondere omstandigheden gebruikt. Wanneer we nagaan hoe de mensen in feite denken, dan weten we dat ze niet geloven aan hun eigen eindigheid, maar dat ze de eindigheid van het leven rationeel beschouwen en dus zichzelf als eindig beschouwende proberen de projectie van hun persoonlijkheid op een andere wijze uit te drukken, bijvoorbeeld in de kinderen, het nageslacht, ons volk, ons land, etc. Maar het gevoel van onsterfelijkheid is er en dat komt uit een gemeenschappelijk bewustzijn. Dit is al zo oud dat het terug te vervolgen is tot de eerste shamanen. En het heeft waarschijnlijk reeds voordien bestaan bij de eerste jagersvolken. Al moeten we daarbij aantekenen dat het hier niet voor iedereen werd aangenomen, maar alleen voor de wijzen en de grote strijders. Voldoende?
Het IKV heeft laatst een stemadvies gegeven in verband met de verkiezingen op 8 september. Vraag, is dit nuttig? Hoe denkt u hierover? Of wat is hierin uw advies voor ons?
Ik kan geen stemadvies uitbrengen. Per slotverrekening heeft u het recht zelf te kiezen door wie u belazerd wilt worden. Wanneer u zich afvraagt of het uitbrengen van een dergelijk advies een instelling aanvaardbaar is. Och, de kerk heeft het zo lang gedaan. En uiteindelijk doen de politieke partijen het ook voortdurend. Dus waarom zou een buitenstaander het niet mogen doen? Wanneer je zich afvraagt of het nuttig is, ik geloof het niet. Om de doodeenvoudige reden dat de verkiezingen niet uitmaken hoe er geregeerd wordt, ook al doet men alsof.
Volgens Rosemary Brown ziet ze vrij geregeld Mozart, Haydn, Beethoven en anderen en krijgt ze van deze krijgt ze composities opgegeven die ze zelf. Zij zelf speelt piano, toch zeer matig. Wat kunt u hiervan zeggen? En welke verklaring kunt u hiervoor geven?
Het inspiratieve werk gaat ver te boven aan haar eigen capaciteiten. Punt 1. Punt 2. Bepaalde composities lijken op die van de genoemde componisten. Maar er zijn vaak grote feilen in aan te tonen. Sommige zijn ook onsamenhangend. Het is of dat er een aantal maten ontbreekt. Hierdoor moet worden aangenomen dat er inderdaad sprake is van inspiratie. Of daarbij de inspiratie altijd komt van de componist die door deze dame genoemd wordt voor een bepaald werk, is en blijft echter vraagwaardig. Voldoen?
Hoe kan het gebeuren dat een mens zegt de reïncarnatie van Lucifer te zijn? Wordt deze mens bezeten door buitenaardse krachten?
Wel nee, hij wil zichzelf belangrijk maken. Ja, misschien dat hij in een volgende incarnatie terugkomt en zegt, ik ben de incarnatie van Svenska Stendikar. Oftewel, de Lucifers uit Zweden.
Hoe komt het dat mensen die psychotisch worden zich zo vaak Jezus Christus of Maria voelen?
De doodeenvoudige reden dat ze altijd geleerd hebben dat dit de top is die je bereiken kunt. Je daarmee vereenzelvigen is dus ontvluchten aan je eigen problemen, aan je eigen onvolledigheid. Voldoende duidelijk, niet waar?
Hoe denkt u over de uitspraak die een paar weken geleden vanuit het Vaticaan in onze dagbladen is verschenen?
Ik heb ze niet gelezen, wat was die uitspraak?
Niemand leest de Telegraaf.
Niemand durft toegeven dat hij de Telegraaf leest. Zo staat
Volgende vraag. Ja. Wanneer zal de mensheid verlost worden van een leven naar het leven? Dat verlost kan niet. Ik weet niet precies wat er staat.
Het kan best zo bedoeld zijn, en dan is het antwoord heel eenvoudig. Op het ogenblik dat de mens eindelijk zo ver komt dat hij zichzelf niet meer beschouwt als middelpunt van het heelal, maar zich in feite voelt als een deel van een groter organisme, houdt hij op als persoonlijkheid verder te leven, ofschoon wij aannemen, maar dat weten we niet zeker, dat hij wel blijft existeren, nu echter als een deel van een groter organisme of geheel.
Bestaat licht nu uit deeltjes of uit golven, en kunt u aangeven hoe ver het wetenschappelijk onderzoek gevorderd is in de richting van de waarheid?
Wanneer we kijken naar hetgeen men op het ogenblik geleerd heeft, moeten we zeggen dat licht in feite niets anders is dan een reeks van deeltjes. Let wel, zou ook de verklaring zijn voor lichtdruk tussen werkjes. En dat daarnaast, waar die deeltjes optreffen, golvingen ontstaan en dat deze golvingen het effect licht veroorzaken. Met andere woorden, licht heeft een tussenstof nodig om kenbaar te worden. Zonder dit is het alleen maar een straling van partikels.
Wat is kenmerkend voor de Essenen?
Kenmerkend voor de Essenen is de onthoudzaamheid, het begrip voor absolute verbondenheid en de wijze waarop men de wet beleeft in de praktijk, zonder haar zodanig uit te leggen dat men aan de consequenties ervan kan ontkomen.
Kunt u onthoudzaamheid even?
Onthoudzaamheid wil zeggen geen slaaf worden van je begeerte, meester blijven over alle dingen, een zekere soberheid betrachten bij alles en in alle dingen je voortdurend door je innerlijk besef van de ware God laten leiden.
Wat is het zilveren koord bij uittreden? Waaruit bestaat het en hoe functioneert het?
Moeilijk om het precies te zeggen. Ik zal proberen het dan maar een beetje aan te duiden. Uw geest heeft een astraal lichaam. Dit astraal lichaam bestaat uit zeer fijne materie. U heeft verdere geestelijke voertuigen die bestaan uit energie. Op het ogenblik dat een deel van het ego zich verwijdert van het lichaam, zal een deel van het astraal meegaan, dat is het zichtbare kwart, zilver of goud. De werkelijke verbinding is een energetische spanning die je zou kunnen vergelijken met een soort doorslagspunt zoals bij bliksem ontstaat, zodat voortdurende wederkerige ontladingen mogelijk zijn. De geest kan zich bovendien daarop oriënteren en met de krachten die ze in zeer geringe mate steeds weer terug ontlaat naar het lichaam, terugkeren naar dat lichaam, terwijl het lichaam op zijn beurt door een deel van zijn functies en vitaliteit uit te stulpen in de richting waarin de geest zich bevindt, in staat is de noodzakelijke levensimpulsen op te nemen, zodat een continuïteit kan blijven bestaan in alle levensprocessen die niet automatisch geregeld worden, en daarnaast een deel van de ervaringen van de geest ook in de hersens kunnen worden vastgelegd, meestal als vage herinnering.
Zal de natuur iets doen tegen de drukbevolkte wereld in de vorm van ijstijd, zondvloed of dergelijke?
Ach, wanneer je de mensheid wil verminderen, moet je ze alleen nog 100 jaar de gang laten gaan. Dan heeft ze er zelf voor gezorgd. Maar het is inderdaad zo dat waar de mens niet ingrijpt, de natuur zal ingrijpen. Omdat de natuur bij elke overbelasting de neiging heeft om die overbelasting ongedaan te maken. Of om het heel simpel te zeggen, het geheel van de natuurlijke krachten zoekt naar een voortdurend evenwicht waarin alle factoren elkaar aanvullen. Op het ogenblik dat dit verstoord wordt, bijvoorbeeld door een bevolkingsgroei die te ver gaat, ten aanzien van de verdere mogelijkheden en ontwikkelingen, zal de natuur dus toeslaan, het zij door allerhand ziekten te doen uitbreken, het zij door allerhand impulsen te doen ontstaan, het zij, het is denkbaar en mogelijk, door bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, zeebevingen, aardbevingen en atmosferische storingen die de mensen fataal kunnen worden. Voldoende?
Is er iets wezenlijks te doen aan de toenemende werkloosheid?
Oh, dat is zeker. Kijk, als je werkloos bent, dan moet je zorgen dat je werk vindt. En dat is dan misschien niet het werk waarvoor je bent opgeleid of wat het beste betaalt. Maar dan zoek je gewoon naar werk dat zelfs wanneer het niet betaalt, gedaan moet worden. Wanneer je begint te doen wat gedaan moet worden, zul je ontdekken dat je daar op de duur van kunt leven ook.
Is er evolutie naar de goddelijkheid waaraan bijvoorbeeld de mens zelf kan meewerken?
Dit verband vind ik het begrip evolutie betrekkelijk moeilijk, omdat het in feite een terugkeer is tot de oorspronkelijke toestand. Ik geloof dan ook niet dat je moet zeggen dat er steeds intricatere vormen ontstaan. Ik geloof dat de mens zich slechts steeds meer van zijn werkelijkheid geestelijk bewust wordt. En zodra dit bewustzijn totaal bereikt is, daarbij dus de eenheid met de Godheid, zover deze mens in zijn totale bereik betreft, inderdaad tot stand is gekomen. Voldoende?
Volgens het boek Emet laten geesten zich niet sturen door mensen. Hoe kan een medium dan voor een jaar bijeenkomsten plannen en er zeker van zijn dat er geesten of intelligentia aanwezig zullen zijn?
Nou, het medium is nooit zeker, maar als de geest het plant, dan zorgt hij over het algemeen wel dat het niet helemaal fout loopt.
Krishnamurti beweert nooit een ik gehad te hebben. Heeft dat iets uitstaande met zijn vorige leven? Volgens hem is deze toestand voor ieder hier levend mens te bereiken door voortdurend keusloos gewaar te zijn. Graag uw mening hierover.
Op het ogenblik dat je gewaar wordt, ben je bewust. Waar je bewust bent, heb je een ik, daar het bewustzijn alleen in een centrum van dit ego kan plaatsvinden. Als zodanig is zijn verklaring alleen juist wanneer hij bedoelt, ik heb nooit mijzelf gezocht. Ik heb dus mijzelf niet willen begrenzen, mijzelf ten aanzien van anderen willen onderscheiden. Ik ben alleen geweest wat ik essentieel ben. Maar dat is volgens mij nog steeds een ik.
Een geest reïncarneert in een kind.
Ik.
Huh?
De laatste zin die u zei.
Maar dat weet ik al niet meer zeggen. Ik wou alleen maar zeggen dus dat een ik bestaat zolang er een persoonlijk bewustzijn is. En dat aangezien het geheel duidelijk maakt dat dit bewustzijn bestaat, ook wanneer de vormgeving van dit ik naar buiten toe niet wordt nagestreefd, het volgens mij nog steeds inhoudt dat de man een ik heeft. En zonder dat ik zou je volgens mij als mens niet kunnen functioneren.
Voldoende. Een geest reïncarneert in een kind. Hoe lang is zo'n geest bewust als het kind zijn verstand krijgt of alleen de eerste levensweken?
Over het algemeen bestaat het bewustzijn van de geest al op het ogenblik dat de keuze wordt gemaakt. Dat is meestal kort voor, tijdens of kort na de bevruchting. Vanaf dat ogenblik is er dus geestelijk bewustzijn. Met de stof wordt het pas gedeeld, gemeenlijk in de zevende à achtste maand. Wanneer dus naast de zuiver lichamelijke, organische reacties, dus ook bewuste reacties gaan plaatsvinden. Een deel van dit bewustzijn wordt later onderdrukt door de geboorte. En heel vaak is het vooral de verandering van toestand, van geborgenheid naar een soort zelfstandigheid, waardoor een deel wordt verdrongen en later in de kinderjaren dan nog deels terugkeert als een soort kinderlijke fantasie. Voldoende?
Welke rol kan en speelt het ODV om de verdraagzaamheid onder de volkeren te bevorderen? Als dergelijke processen bevordering van onderling verdraagzaamheid plaatsvinden, hoe kunnen wij die verstaan en bevorderen?
Verstaan, dat zal voor u wel erg moeilijk zijn, omdat verdraagzaamheid niet betekent dat je geen standpunt hebt, maar wel dat je ieder het recht toekent om een eigen standpunt te hebben en daarna te leven, mits dit standpunt niet voortdurend betekent een onderdrukking van de mogelijkheden en standpunten van anderen. Dit proberen we overal inderdaad aan de mensen te leren en we proberen daarnaast de mensen te doen inzien hoeveel van de dingen waarin ze geloven in feite maar chimeren zijn, een soort nachtmerries die ze hebben opgekweekt tot heilige koeien die door een vlagwuiverij kunnen worden bevestigd.
Sinds lange tijd wordt in Californië, de San Andreas Kloof, een grote aardbeving verwacht. Komt deze binnenkort en wat zijn de gevolgen?
Er zijn al een aantal bevingen geweest in het afgelopen jaar. Ze waren beperkt, behalve in één geval. Dat deze bevingen zich verder zullen voortzetten is aan te nemen, maar een deel van de spanning is afgevloeid bij een beving in het noorden tegen Alaska. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat een dergelijke beving eerst aan het einde van dit jaar of het volgende jaar weer waarschijnlijk wordt. En de vraag is dan wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Zeer waarschijnlijk vernietigingen in twee wereldsteden, waarbij er één vooral in zijn centrum zeer sterk getroffen wordt.
Wat zegt u van het zonnewonder en de bloemenregen in Fatima, Portugal? Kunt u iets over de derde geheime voorspelling vertellen?
Dat laat ik aan Maria over.
Is het waar dat helderziendheid altijd begint met het zien van de angstaanjagende lage sferen?
Het is niet waar, maar gezien de gemiddelde instelling van de mens is het wel waarschijnlijk.
Ik heb hier geen schriftelijke vraag meer.
Nou, dan zijn we er door. We kunnen nog een paar mondelingen afdoen als u zegt.
Sai Baba, alstublieft.
Over Sai Baba, dat heb ik al gezegd, kan ik heel weinig zeggen. Ik kan u alleen dit zeggen. Hij heeft een waarheid gevonden die helaas alweer vertekend is. En de kans is groot dat hij zal proberen dit binnenkort recht te zetten. Hoe en waar, weet ik niet.
Intelligentie en intuïtie. Kunt u daar het verschil duidelijk doen?
Intelligentie is meetbaar. Zij bestaat namelijk uit een aantal reacties die vergeleken worden met de reacties van anderen. Wanneer je zo reageert als anderen zouden willen reageren, ben je intelligent. En als je dan zorgt dat ze er niet te veel van merken, ben je nog veel intelligenter. En wanneer je aanvoelt hoeveel van al deze intelligente opmerkingen toch nog nonsens zijn, ben je intuïtief ontwikkeld. Met andere woorden, intuïtie is het niet rationeel innerlijk aanvoelen van waarheden die daarna toepasselijk zijn op rationele processen. En intelligentie is een reeks van rationele processen, eventueel ook geheugenfuncties daarbij, op een zodanige wijze gebruiken en ontwikkelen dat men daardoor volgens de geldende normen verder kan gaan dan anderen.
Hoe kunt u in zo'n snel tempo al die verschillende vragen beantwoorden?
Maar dat is heel eenvoudig. Mijn persoonlijke tijd loopt anders dan de uwe. Dus ik heb in de pauze tussen de vraag en het begin van mijn antwoord tijd om even naar de bibliotheek te gaan en na te slaan. Maar een vergelijkend antwoord, maar ik heb contact met anderen en dat kan ik opnemen. Daar kan ik dan heel aardig antwoorden uit krijgen vaak. Niet altijd, heeft u al gemerkt.
Is het mogelijk als er een kind weg is dat er van uw zijde af daar aanwijzingen kunnen geven?
Nou, dat is niet een van de taken die wij officieel dus bekleden. Er zijn mogelijkheden inderdaad dat u hulp daarbij krijgt. Maar deze hulp kan altijd onofficieel worden gegeven, nooit officieel. En dat is doodgewoon omdat we een verwarring van functies willen voorkomen. Het is ook de reden dat de orde in elk land waar ze bestaat een andere naam heeft en dat de nationale organisaties niet door onderlinge banden verbonden mogen zijn. Althans niet op menselijk niveau.
Daarachter was ook een vraag.
Ik kan u niet verstaan. Verschillende kleur van de aura. Nou, over het algemeen kun je zeggen dat de roodfactor, en dat is vooral de laag die het dichtst bij je lichaam zit, een soort stralingswarmte dus, dat die bepalend is voor de gezondheid van het organisme. Verkleuringen en donkere plekken erin geven over het algemeen organische gebreken aan. Wanneer daarin bruin voorkomt, dan moet u erg voorzichtig worden. Er wordt een kwestie van een tekort aan energie in de buurt van de plaats waar u dit in de aura ziet. Dan heb je daarbuiten een aura die over het algemeen een uitstraling heeft waarin meerdere kleuren voorkomen. Deze kleuren zijn over het algemeen een weergave van uw gedachtenleven en bepaalde psychische factoren. U kunt daarin dus zien of iemand harmonisch of disharmonisch is. Heldere kleuren geven over het algemeen aan dat ze positief zijn en dus betekenis, positieve betekenis hebben voor de persoon in kwestie. Vuile kleuren, warrelige kleuren en donkere kleuren geven over het algemeen aan dat er innerlijke strijd of onzekerheid bestaat. Daarbuiten hebben we de zogenaamde uitstralingslaag die blauwachtig is. Zij geeft iets aan ten aanzien van de levenskracht, namelijk door haar intensiteit. Ze geeft door haar pieken over het algemeen aan het geestelijk bereik, zowel ten aanzien van ontvang als zenden, dat een persoon in kwestie bezit. De verkleuringen die hierin voorkomen zullen, vooral wanneer ze in de richting van purper gaan, wijzen op contacten met andere werelden of andere bewustzijnsvormen. En wanneer hierin wit licht voorkomt, moet worden gerekend op een directe verbintenis van deze persoon met een hoger wezen of een hogere sfeer. Zo, dan ga ik er nog één doen, dat is de laatste.
Ja, hoeveelste augustus is die man jarig?
Wat zegt u?
Wat is dat? Hoeveelste augustus is die meneer jarig? Kun je dat
tellen? Nou, vraagt u het hem zelf even.
Ja, dat is een vraag.
Dat zijn geen vragen die we beantwoorden, dat is persoonlijk.
Nee, dat is een vraag, ik dan moet te laat.
Ja, en daarmee zijn we aan het einde.
Hoe kun je een aura zien? Wie doet dat?
Ik had gezegd, was de laatste vraag. Ja. Ik zal hier nog antwoord geven, maar dan gaan we werkelijk de zaak afsluiten. Het zien van een aura is in feite het ontvangen van indrukken die in een soort visuele hallucinatie worden uitgedrukt, behalve wanneer het gaat om de directe uitstralingslaag die rond het lichaam is en die organisch van oorsprong is. Deze kan worden gezien door alle mensen die een grotere gevoeligheid hebben, vooral in het infraroodgebied. Alle andere uitstralingen worden geestelijk waargenomen en worden omgezet in een visueel beeld. Het is dus een kwestie van geestelijke gevoeligheid. En dit betekent dat uw eigen trillingsgetal, dus de eigen normwaarde van het merendeel van uw aura, zodanig moet zijn dat ze in staat is allerhand andere gelijksoorten of hogere trillingen voldoende op te nemen om daar zich een beeld van te vormen. Nou, dat was het antwoord op de laatste vraag dan die ik beantwoordde zal vandaag. En dan, dan hebben we nog eventjes improvisatie. U weet misschien hoe het gaat, misschien ook niet. Maar u geeft drie woorden en ik gebruik ze als kapstok om een gedachte dan op te hangen.
Water.
Piramide.
Vleugel. Roos.
Ja, ik heb een piramide en ik heb een kapstok geloof ik en een roos. Weet niet eens wat ik
roos.
Roos. Nou, mag ook. Huh? Wat hadden we nog?
Water.
Nou ja, kijk, die roos heeft water nodig. En als je dan onder de piramide zet, bloeit ze goed op. Dus wat dat betreft gaat het wel. Maar je zou het misschien zo kunnen zeggen. De kracht vloeit samen op één punt. De wanden juist gesteld verhuilt zich in het centrum juist precies een levenskracht waarin het geheel van zijn geconcentreerd tot zijn weer wordt gebracht, ook in al wat zich daar bevindt. En is het leven dan ontplooit, het ontplooit zich als een roos, dan zal het voor een korte poos het licht ontvangen van een eeuwigheid die wel bestaat, maar die de mens nimmer beleeft, ook zo je haar wel ondergaat. En in het geheel van al die kracht en al dit werk en al dit zijn voegt zich samen ene lijn die van het gaan en van het zoeken, van het weten wat je bent. Want heb je eens jezelf erkend, je bent niet meer de roos, je bent de struik waaraan de rozen bloeien. Je bent niet meer de piramide, je bent het licht waardoor de krachten groeien en bloeien tot ze eindelijk worden deel van licht en deel van kracht. Heb je bewustzijn verontwikkeld, heb je taken juist volbracht, dan ontstaat diep in je wezen een krachten zijn. Besef en weten, waardoor je de beperkingen van mens zijn, zelfs van geestelijk bestaan, voor korte wijle kunt vergeten. En juister dan erkent weer, dit is mijn weg, mijn richting en mijn baan. Ja. Nou, je ziet, het is niet zo moeilijk, hè? Ja. Ja, je kunt ook, alleen doet u er langer over. Ah, en dan heb ik nog een hele kleine tip voor een paar onder u die het hard nodig hebben. Maak je niet boos. Pluk liever een roos. En zet die in een vaas, niet op je hoed. Dan is ze morgen nog goed. Verheug je in de roos. Vergeet de kwade dingen. Je kunt weer lachen, kunt weer zingen. En daardoor waarlijk mens weer zijn. Vrienden, bedankt voor de aandacht. Goedenavond.
Voor u weggaat wil ik nog even iets zeggen. Er zijn een aantal van u die hebben een programma gekocht en in het programma staat dat de bijeenkomsten in Amsterdam doorgaans de vierde woensdag worden gehouden. Maar als u die lijstje bekijkt, dan ziet u al dat in september dat niet klopt, want het is dan de vijfde woensdag. U kunt ook veel beter onthouden dat de bijeenkomsten in Amsterdam altijd zijn de woensdag na de vierde dinsdag. Dan bent u altijd goed. En er was ook nog een vraag over van iemand die wilde weten of je als bezoeker van Amsterdam ook de Steravond in Den Haag komt bijwonen. Dat kan als je je opgeeft als lid en je langer dan 3 maanden lid bent van de vereniging. En dat haal je nog net als je je nu opgeeft in augustus. En dan moet je in de tweede helft van november moet je een aanvraag indienen voor zo'n kaart. En dan kun je dus ook zo'n Steravond bijwonen. Maar de volgende bijeenkomst is 29 september en de andere bijeenkomsten zijn daarna. Dus die staan hier. Wel thuis. Ja.